Guus.
Lennart.
Ja, Faber zei nog, we klappen erop. Maar wat de wedstrijd van de revanche en het bouwen van vertrouwen had moeten worden, werd een inktzwarte dag. Alles wat fout kon gaan, ging gewoon fout.
Mario, wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1.
Lozano richting De Jong. Oh, De Jong! Oh, wat een mooie. Fenomenale goal van De Jong.
Yes, welkom bij de PSV-podcast nummer 19 en crisisaflevering nummer 4 alweer. En dat in één seizoen. We kunnen tegenwoordig wel een dagelijkse podcast opnemen met al het nieuws dat er rondom PSV speelt. En er is vandaag weer zoveel te bespreken. Natuurlijk de transfer van Stevie, de aanhoudende crisis, de overige transfers, de column van Waterreus en nog veel meer. Waar gaan we beginnen, Guus?
Ja, waar gaan we beginnen, Lennart?
Laat ik ook even zeggen, want telkens doet Neil en of Bruce ons na in hun podcast met Guus. Maar er was ook iemand heel alert die reageerde namelijk op die reactie over Guus. En toen stond er Lennart en toen had iemand gecorrigeerd naar Lennart. dus het is Guus en Lennart.
Oké, okay, nou goed om te weten.
Ja, zeg maar eens Lennart.
Lennart. Oké, okay, ja, okay. Nou weten we dat ook weer.
Yes.
Maar terug naar PSV.
Ja.
Waar beginnen we? Ja, nou, laat ik zeggen dat ik na die bekeruitschakeling tegen NAC, dat ik dacht dat PSV de bodem van de put wel had bereikt. Ja. Alleen in het weekend bleek er toch nog een luikje in die put te zitten, waardoor PSV nog 3 meter verder naar beneden kon.
Ja.
Ja, want wat er zondag allemaal in Eindhoven is gebeurd, ik heb met open mond zitten kijken. Ik vond het af en toe zelfs surrealistisch wat er gebeurde.
Ja.
En dan zeggen mensen wel eens, de wet van Murphy was zondag van toepassing in Eindhoven.
Ja.
Nou, ik durf het nog wel sterker te zeggen dat, volgens mij heet die Edward Murphy zelf naar het Philipsstadion was gekomen.
Ja.
Want, ja. Ja. Nou laten we bij het begin beginnen. Jij was daar, jij maakte je rentree als presentator van PSV TV.
Klopt,
en jij was ook de journalist die Faber als eerste voor de microfoon kreeg 's ochtends.
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, nou ja, super tof natuurlijk. We gingen een live voorbeschouwing houden op de wedstrijd tegen Twente. En dat deden we op YouTube en op Facebook. We hadden een heel mooi draaiboek. We waren goed voorbereid. En ik fietste naar het stadion. Alles in mijn hoofd zitten. en ik kom binnen. Lennart, het draaiboek wordt omgegooid. Want we gaan Faber als eerst spreken. Want we moeten Faber als eerst spreken. Want er zijn wijzigingen in de opstelling. En niet zomaar. Stevie speelt niet. Stevie is er helemaal niet bij. En die is bezig met de transfer. Wow. Oké, die had ik zelf ook niet echt aanzien komen, moet ik zeggen. Nou ja, in ieder geval wel mooi voor ons natuurlijk dat wij meteen Faber konden spreken. Bij ons was natuurlijk ook, was het ook even zoiets van, dit kan er ook nog wel bij, weet je wel. En dan weet je natuurlijk het hele verhaal niet. En ik begon dat gesprek natuurlijk gewoon zoals je iedereen dat zou willen weten natuurlijk, hoe gaat dat, weet je wel. En daar zijn heel veel verhalen over en weer. De een zegt dit, de ander zegt dat. Iedereen die schrijft erover, want journalisten die zeggen altijd,
ja, wat zeggen die?
Wie schrijft, die blijft. En, dus zo komen er ook heel veel verhalen. Nou ja, is het verhaal van Stevie natuurlijk dat hij netjes toestemming heeft gekregen vanuit Faber. Dat is ook zo. Maar er zit natuurlijk ook nog een andere kant aan het verhaal. En wij weten natuurlijk, ja. Wij hebben inmiddels binnen betrouwbare bron te horen gekregen dat het verhaal in ieder geval zo zit dat het niet helemaal aan Stevie ligt, of dat het in ieder geval Stevie niet te verwijten is, toch?
Nou ja, kijk, uiteindelijk ook. Maar wat ik heb begrepen is dat Bergwijn inderdaad zondagochtend Faber heeft opgebeld. Dat weet iedereen hoe dat is gegaan. Ondertussen was zijn zaakwaarnemer aan het onderhandelen met Tottenham en PSV.
Ja.
Dus een deal was dichtbij. Alleen kwamen die clubs er niet uit, omdat PSV wilde het geld hebben en Tottenham wilde dat geld over een langere periode uitsmeren. PSV wilde het niet in één keer, maar in ieder geval niet over zo'n lange periode uitsmeren. Dus daar kwamen ze niet uit, dus ze hadden geen deal zondagmiddag. Ja. Dus, zei PSV tegen Bergwijn, dan laten we jou niet naar Londen vliegen, want je hebt daar niks te zoeken. Je hoeft daar niet gekeurd te worden als wij als clubs nog geen deal hebben.
Precies.
Nou, die zaakwaarnemer van Bergwijn die heeft hem toch zover gekregen om op dat vliegtuig te stappen richting Londen.
Ja.
Daar wist PSV niks van af. Dus na die pijnlijke 1-1 tegen Twente stond Gerbrands in de perskamer.
Ja.
Toen een journalist naar hem toe kwam. En die zei van, hey, Toon, Stevie toch in Engeland op dit moment? Maar Toon wist dat niet.
Ja.
Dus ja, buiten liepen supporters te rellen. Ze hadden net 1-1 gespeeld tegen Twente. En toen kreeg hij te horen dat Bergwijn toch naar Engeland was gevlogen.
Ja.
Ja, toen ontplofte er volgens mij iets intern bij Toon.
Ja.
En heeft hij iets geroepen van, ja, dan kap ik alle onderhandelingen nu.
Ja.
En ja, dat geeft maar weer aan, weet je wel, wat voor een chaos, wat voor een soap het was rondom het Philips Stadion zondag.
Ja, ongelooflijk.
Dus dat is wat ik heb begrepen. En toen zijn ze maandagavond toch weer bij elkaar gaan zitten. Want beide partijen weten ook, we hebben er niks aan als we er niet uitkomen. Een ongelukkige Bergwijn die eigenlijk niet meer voor PSV wil spelen. Daar heeft PSV niks aan, daar verdampen de miljoenen mee.
Ja.
En Bergwijn wilde zijn transfer ook gewoon maken.
Tuurlijk.
Dus maandagavond zijn ze er toch uitgekomen. Na heel wat praten, dat wel.
Ja.
Maar het kon er nog wel bij, of niet?
Ja, het kon er zeker nog wel bij. Het is je beste speler. En dan, mijn eerste gevoel was ook meteen, godverdomme, dat meen je niet. Weet je wel, Stevie, dit kan je ons toch niet maken. Dat is je eerste emotie die bij je opkomt. Hè? Maar als ik dan langer ga nadenken en ik ga denken, als ik 22 ben en ik ben voetballer en dan droom je van clubs als Tottenham, United, City, in de Premier League. En denk ik dat we hem gewoon deze transfer ook gewoon moeten gunnen. En tuurlijk is het kloten. Het is gewoon, ja, ik kan niet anders zeggen, het is kloten. Je bent een goede speler kwijt en al helemaal in deze fase wil je hem niet kwijt. Maar ja, wie zou er in deze tijd in de voetballerij zeggen van, hey, ik blijf toch bij PSV en je weet nooit wat er van de zomer komt en moet hij naar Cagliari of zo. Hè?
Nee, ik denk ook dat iedereen Bergwijn deze transfer gunt. Het is alleen de manier waarop het nu is gegaan, dat hij daardoor toch een krasje heeft opgelopen.
Ja.
Misschien bij de supporters of bij de mensen die er wat verder vanaf staan. Die denken, wat heeft zich hier allemaal afgespeeld? En PSV is vooral heel boos op die zaakwaarnemer.
Ja.
Of die was heel boos. Ik bedoel, nou hebben ze die deal gemaakt en zijn ze er vanaf. En gaat iedereen weer zijn eigen weg. Mm-hmm. Maar ja, kijk, Bergwijn is 22. Zijn hoofd wordt ook op hol gebracht door mensen die er iets aan willen verdienen, bijvoorbeeld.
Precies.
Je had het ook op een mooiere manier kunnen spelen.
Precies.
Ik ben toch iemand die dan denkt van, waarom zegt Bergwijn niet, weet je, niet op die wedstrijddag. Ik heb hier 9 jaar gevoetbald. Oké, als ik er met mijn hoofd niet bij ben, nou, desnoods ga ik op de tribune zitten. En dan zeg ik gewoon eerlijk, ik ben bezig met de transfer. Ik wil niet meer spelen, want bijvoorbeeld dadelijk raak ik nog geblesseerd. Daar heeft iedereen begrip voor, hè? Dan kijkt niemand daar gek van op. En dan vlieg ik maandagochtend naar Londen, regel ik het gelijk, teken ik maandagavond, iedereen blij. En nu moet er weer zo'n commotie worden gemaakt op een wedstrijddag.
Ja,
ja, ik denk dat Bergwijn dat zelf en vooral zijn kamp echt veel beter had moeten regelen.
Ja, dat is ook zo, want het scheen dat er meteen een berichtje was gestuurd na de wedstrijd tegen NAC door die zaakwaarnemer.
Ja,
die meteen laten weten van, joh, er speelt een transfer. Ja, dan denk ik ook, ja. En hij zegt, ja, je weet hoe het gaat in januari en je weet dat er transfers kunnen spelen. Tuurlijk, dat snap ik allemaal, maar ja, heel erg veel empathisch vermogen heb je dan ook niet om in te schatten dat je dat ook de volgende ochtend had kunnen doen, bij wijze van spreken. En dat geldt met beide zo. Kijk, ik vind een jongen van 22 kan je niet zo heel veel aanrekenen. En al helemaal niet een jongen die zoveel voor de club heeft betekend. Die wordt gebeld door zijn zaakwaarnemer. Hij zegt, ja, Mourinho wil je hebben.
Ja, nee, oké, maar daar ben ik het toch niet helemaal met jou eens. Dat je hem niks kan aanrekenen. Ik bedoel, het zal wel een jonge jongen zijn, maar hij kan toen nog steeds gewoon nadenken. Als ik op zaterdag tegen Faber heb gezegd dat ik wil spelen, dat ik klaar ben voor die wedstrijd. Oké, dan bel ik hem zondagochtend op dat ik toch niet wil spelen. Dat vind ik al best wel gek. Maar zorg dan in ieder geval dat dat niet tijdens die wedstrijd of op die wedstrijddag een hele soap gaat worden. Maar ben er gewoon en zorg dat jij niet het middelpunt van de aandacht wordt en vlieg maandag naar Londen. Wat is daar moeilijk aan?
Nou ja, kijk, op het moment dat er natuurlijk gezegd is vrijdag in de persconferentie door Faber dat hij alleen met gemotiveerde spelers die wedstrijd in wil gaan. We hadden ook niks aan Stevie gehad in die wedstrijd. Want,
nee, maar hij had mij ook niet mee hoeven doen. Maar misschien, als hij zegt dat PSV in zijn hart zit en dat hij alles voor de club wil doen, ja, dan had je ook kunnen zeggen, oké, ik doe niet mee, want ik ben er niet bij. Dus je hebt meer aan Gakpo dan aan mij. Ja. Maar dan ga ik op de tribune zitten. Of dan blijf ik thuis voor de tv. Maar die transfer die regel ik de volgende dag wel.
Ja, en dat verhaal, daar weten we dus het fijne niet van, hè? Dus daar kunnen we niet zeggen hoe dat gesprek is gegaan met Spurs. We kunnen niet weten hoe dat gesprek is gegaan met zijn zaakwaarnemer. We weten uiteindelijk echt de inhoudelijke details niet om erop te reageren. Het enige wat ik wel wil zeggen, wat ik al zei, in eerste instantie was ik toch wel een beetje teleurgesteld in Stevie. Toen zag ik ook dat filmpje van hem op Instagram. En daar worden ook heel veel dingen over gezegd. Heel veel positieve dingen, heel veel negatieve dingen. Het enige wat ik daar zag was een hele onzekere jongen van 22... Die mijn god niet wist wat er allemaal op hem afkwam. Hij was bloednerveus. Hij wist de juiste woorden niet te vinden. Ja, dan heb ik toch wel... dan heb ik daar een zwak voor. En dan denk ik van, maat jongen, ik snap je ook gewoon.
Ja, weet je? Ik heb dat iets minder.
Ja, maar dat mag. Dat is... Jij zit er wat rationeel in.
Mag ik je dan nog wel iets anders voorleggen? Waar denk ik jij wel bent van gaan stuiteren vandaag. Mm-hmm. Van zijn uitspraak tijdens zijn presentatie bij Tottenham.
Ja.
Dat hij had genoten toen Ajax van Tottenham toen Tottenham van Ajax won in de halve finale van de Champions League. Ja, ik denk dat hij daar jullie als supporters dan weer blij mee maakt. Ik krijg er een beetje kippenvel van. Maar hoezo krijg je
kippenvel van? Jezus.
Nou ja, kippenvel. Nee, maar oké, kippenvel is overdreven. Maar ik heb er niet zoveel mee, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb Stevie ook wel eens moeten interviewen voor 4-3-3. En toen gaf hij bij mij aan liever in het Nederlands. Dus hier kon hij niet anders. Dus hij moest wel in het Engels natuurlijk. Die jongen spreekt niet goed Engels. Die weet eigenlijk niet zo heel goed wat hij moet zeggen buiten de standaard antwoorden om. Die krijgt de kans om een wit voetje te halen bij de PSV-supporters en de fans van Tottenham. En dan krijg jij de kippenvel van. Als je dat niet in kunt zien, dat hij dat... Ja, wat moet die jongen zeggen? Die kan helemaal geen Engels. Die is blij dat
kippenvel is niet het goede woord. Maar toch... kijk toch... Nou ja, ook omdat hij in de zomer... was hij het liefst naar Ajax vertrokken. Hè? Dat ben je toch ook niet vergeten? Als hij had gekund, dan was hij naar Ajax gegaan.
Maar ja, ook daar weet... dat weet ik ook niet.
Nou ja, kijk, ik vind het gewoon... Ik heb er niet zoveel mee als je dat dan nu gaat roepen. Ook inderdaad om nog een wit voetje bij die PSV-supporters te halen. Mm-hmm. Ja, weet je, na wat er afgelopen weekend allemaal is gebeurd.
Ja. Ik kan
er volgens mij niet over eens.
Nee, want ik kan ervan genieten. En ik kan er ook gewoon genieten dat ik die jongen daar in die presentatie zo zie stralen. En zo zie wat er gebeurt. Ik denk, ja jongens, kom op, daar kunnen we toch met z'n allen ook gewoon om lachen. En denken van, nou is toch super schattig dat hij dat even zegt. En terecht ook. Ik heb ook genoten. Nou, mooi toch?
Nou ja, kijk, als jij als supporter genoten hebt, dan is het goed. Hè? Want hij hoeft mij als journalist daar niet van te overtuigen.
Nee.
Ik kijk er dan misschien toch iets anders naar dan jij. Nou, als jij daar blij van wordt, dan heeft hij zijn doel toch bereikt, denk ik.
Ja, en ik was ook blij toen Ajax werd verslagen door Tottenham. Dus, ja.
Oh, dat wil je nog even een keer benoemen. Ook in deze tijden van crisis ben je dat nog niet vergeten.
Nee, dan zoek je naar tijden waar je aan vast kan houden.
Dan kom je uit bij Ajax.
Ja, hoe die verliezen, ja, helaas. Ja, dat weten we inmiddels. Nee, laten we alsjeblieft niet daarover. Over Ajax moeten we straks ook nog hebben. Dat is al erg genoeg. De aanhoudende crisis, laten we daar dan toch maar op doorgaan. Want de soap en de transfer rondom Bergwijn, ja, dat is wel besproken toch nu.
Ja, dat had je in het weekend inderdaad. En dan denk je maandag, oké, hebben we dan nu echt alle ellende gehad wat betreft PSV? Mm-hmm. Dus het antwoord nee. Want dan komt Rick Elfrink dinsdagochtend met een artikel in het Eindhovens Dagblad.
Ja.
Ja, en dat is toch wel een vrij Ja, hoe zal ik het omschrijven?
Gewoon een
raakartikel over Mark van Bommel.
Ja.
Liefde er niet om.
Nee, en ik heb dit al wel met... Ik heb met aardig wat mensen gehad natuurlijk over Mark van Bommel en over de hele situatie. En er zijn natuurlijk... We hebben het tegenwoordig over kamp Mark van Bommel en kamp John en Toon.
Ja.
Ik wil niet in een kamp gaan zitten, maar wat ik wel wil zeggen is... ik als buitenstaander zie... Als ik naar Mark van Bommel kijk, denk ik... Ja, jij bent daartoe in staat. Jij bent ertoe in staat om er net zo lang mee door te gaan... totdat het helemaal naar de kloten gaat. En ik zeg niet dat hij het doet. Ik zeg niet dat het gaande is. Maar ik zeg alleen maar... Ik denk dat hij daartoe in staat is als ik naar die man kijk.
Ja. Heel even voor inderdaad de luisteraars die het artikel van Rick niet hebben gelezen. Ik denk dat iedereen het wel voorbij heeft zien komen. Want elke PSV-supporter is hier wel mee in aanraking gekomen, denk ik.
Ja.
Maar Rick beschrijft inderdaad dat er binnen PSV een beeld wordt geschetst over Van Bommel. Ja, dat niet al te rooskleurig is. Dat hij die club en die mensen binnen de club behoorlijk in zijn greep had. Waterhuis heeft er afgelopen weekend ook een column over geschreven.
Ja.
En ja, nou komen dus verhalen naar buiten dat Van Bommel eigenlijk bij zijn aanstelling al vrij in het begin Mart van de Heuvel, PSV-legende, eruit wilde hebben en daarvoor in de plaats Taco van der Velde wilde hebben. Oud-journalist van VI, die ook met hem naar, uit mijn hoofd, Australië is gegaan tijdens het WK en met Bert van Marwijk.
Ja.
Nou ja, die berichten worden inderdaad bevestigd. Dat is hartstikke waar.
Ja.
En daar was in 2018 al sprake van. En dat heeft PSV kunnen tegenhouden. Maar dan zie je dus, ook dat is weer het bewijs, dat Van Bommel heel graag een eigen vriendengroepje om zich heen wil creëren. Eigenlijk van vertrouwelingen. Ja. Maar dan vraag ik me echt af, als jij het in je hoofd haalt en je zegt dat je clubicoon bent en dat je de club kent. Hoe haal je het dan in je hoofd om Mart van de Heuvel weg te willen sturen?
Ja.
Serieus, ik kan daar niet bij komen.
Nee, en ik vind Mart echt zo'n topper van een gozer. Ik heb hem wel eens mogen interviewen ook. En ik heb hem ook wel vaker gesproken. En de verhalen die hij vertelt. Het is echt zo, die man is geliefd bij elke speler binnen PSV. En hij kan dat ook gewoon. En mensen kunnen zeggen, ja, hij is oud en dit en dat. En nee, die man staat al 60 jaar bij PSV. Is hij in dienst. En die weet precies, die is precies meegegroeid... Met de huidige voetbalspeler zoals we hem nu kennen. Dus ik vind het heel sneu. Maar bovenal wil ik zeggen dat het was algemeen bekend dat Mark graag op verschillende niveaus binnen de club...
Zeggenschap had.
Ja, en dat hij ervoor wilde zorgen dat hij overal mensen had die alles...
Ja.
Die naar zijn pijpen zouden gaan dansen. Ja, en dat
maar
is
het pijnlijke ook... is nu een beetje... Kijk, want PSV draaide in het begin van het seizoen best wel redelijk. Dus het komt ook niet uit het niets dat heel die club nou in één keer in één grote puinhoop is veranderd.
Nee.
Er speelden dus al wel wat langer dingen. En Van Bommel is daar een belangrijke pion in geweest.
Ja.
Dus... Weet je, het is ook niet toevallig dat het nu dan allemaal fout gaat. Het pijnlijke is alleen, Van Bommel is weg. Een aantal medewerkers die onder Van Bommel heeft gewerkt, is ook vertrokken bij PSV.
Ja.
De journalisten gaan nu met die mensen bellen.
Ja.
Wat is daar nou gebeurd en hoe komt dat nou? En kun je nou eens het werkelijke verhaal vertellen? Of hoe het in jouw ogen in ieder geval is gebeurd? Ja, die mensen hebben nu geen rem meer om te praten. Want die zijn weg, die hoeven niet meer onder Van Bommel te werken. Dus die denken ook van, ja, oké. Nu kan ik mijn verhaal doen, zolang ik het anoniem kan doen, want ik heb geen zin dat mijn naam overal genoemd wordt.
Precies.
En het is ook vooral voor, nou ja, ook voor Van Bommel heel schadelijk, maar ook voor PSV. Wat we net al zeiden, elke dag komt er weer een brokje nieuws naar buiten waarvan iedereen denkt, meen je dit nou? Gebeurt dit echt bij PSV?
Ja, ja.
Dus Van Bommel is nu een maand weg en de ellende is alleen maar groter geworden en het gaat nog steeds elke dag over Van Bommel.
Ja. Ja, en dat is ook ergens, dat is natuurlijk, zo is hij. Hij wilde niet weg. Ik denk ook dat toen hij volgens mij vertelde de Toon dat ook nog. Die zei, normaal gesproken gaan die gesprekken, die duren een uur of zo. En met Mark van Bommel heb ik echt, ik weet niet hoe lang nog moeten zitten om het uit te spreken en om eruit te komen ook. En helaas... Het hield hier voor hem op. Maar hij heeft zichzelf, denk ik, echt de deur
uit moeten laten. Ja, hij heeft zichzelf onmogelijk gemaakt een beetje.
Ja, maar ik denk ook echt dat hij tot op het laatste, tot op de laatste woorden met Toon, denk ik dat hij gezegd heeft, ja, maar ik wil niet weg en je mag me niet wegsturen. Ja. En ik kan het nog. Laat het me bewijzen.
Maar even een vraag voor jou als supporter. Als dit inderdaad waar is, hè, dat hij toch nog een beetje zijn invloed probeert uit te oefenen, over zijn graf heen regeert eigenlijk. Kan hij zich dan nog clubicoon noemen? Of vind jij hem dan nog een clubicoon? Of zeg je van, dit heeft niks met clubicoon te maken. Dit is gewoon zijn eigen hachje redden, zijn straat schoonvegen en scheid hebben aan PSV.
Nou ja, ik denk dat het bij hem heel erg te maken heeft met eer. Hij vindt zichzelf ook een clubicoon en dat is hij ook. Dus laten we het, wat hij gedaan heeft voor PSV, dat mogen we absoluut niet vergeten. Maar dat wil niet zeggen dat hij dan...
Als speler?
Dus dat wil ik nu zeggen. Ik bedoel, het is wat hij als speler heeft gedaan is ongekend. Als aanvoerder, hij heeft PSV zoveel mooie momenten gegeven en ons als fans mooie momenten gegeven. Dus dat moeten we koesteren. Maar het is hem gewoon niet gelukt als trainer. En dat hij zich daar niet bij neer kan leggen, ja, dat is heel vervelend. Maar dat is heel vervelend voor de club. En ik vind dat hij daar, als alles waar is wat wij ook hebben gehoord, want wij hebben natuurlijk ook wel betrouwbare bronnen waaruit gebleken is dat het allemaal toch wel erg veel naar de realiteit, naar de realiteit neigt. Dan denk ik van ja, jongen, hou je dan nog zelf wel van PSV?
Nee, ja, ik denk vooral, weet je, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière als voetballer, als aanvoerder. Waarom doe je dit, weet je? Je weet als je hiermee bezig bent dat het op een of andere manier weer naar buiten komt en dat er weer ellende van komt. Hou je hier afzijdig van en ga verder. Maar blijkbaar lukt dat nog niet zo goed.
Ja. We hebben nu kamp Mark van Bommel en kamp John en Toon. En ik vind helemaal niet dat we daarover moeten praten. Ik bedoel, kamp Mark van Bommel is niet meer. Bij elke club is het gewoon normaal dat als de trainer niet functioneert zoals het zou moeten, dan wordt zijn plek ter discussie gesteld. Er gebeuren maar bij weinig clubs dat als een trainer het slecht doet, dat we gaan kijken naar de technisch directeur en naar de algemeen directeur.
Ja.
Kijk, ik bedoel, neem alleen al als, en dat is misschien zelfs een slecht voorbeeld, denk ik nu, United. Ik bedoel, weet je, moet je eens kijken hoeveel rampseizoenen ze daar hebben gehad, zeg. En hoeveel trainers daar zijn gekomen en gegaan. En de directie zit er ook nog steeds. Dan kun je je vraagteken stellen, snap je? Dan moet die Woodward inderdaad wel een keertje wijlen. Maar we moeten niet vergeten dat Toon Gerbrands in 5 jaar tijd ons 3 keer kampioen heeft gemaakt. Die man is in 3 maanden tijd is alles kwijt. En dat vind ik gewoon, dat vind ik niet eerlijk. En Mark van Bommel is nou
Het slechtste wat PSV op dit moment kan doen, denk ik, is De Jong en Gerbrands wegsturen.
Ja.
Ja, sorry, ik moet er bijna om lachen. Maar dan, in mijn ogen is dat echt het domste wat je nu kan doen.
En dan heb je een stuurloos schip. Dan is er eigenlijk niemand meer.
En dan? Ja. En dan wil je beleid gaan uitzetten voor komend seizoen?
Ja. Nee kijk, Toon mag je sowieso niet ontslaan, vind ik. En Dus dat sowieso. Ik vind dat je de functie van John nog wel eens kunt evalueren. En ook zijn functioneren moet evalueren. Om te kijken van oké, John, wat hebben we nou gedaan? En die transfers. Want daar moeten we toch komen op terug. En ik snap die frustratie vanuit supporters. Baumgartel gaat geen geld meer opleveren. Naar alle waarschijnlijkheid. Bruma gaat geen geld meer opleveren. Lato heeft ons geld gekost. Ook over Lato zijn er natuurlijk wel. Staat ook een verhaal in. Er staat een stuk in het stuk van Rick Elfrink over Lato, dat die best wel functioneerde. En dat de groep best wel het idee had, laat hem maar eens spelen in plaats van Sadilek. Maar dat de ideale schoonzoon of de ideale zoon, wat stond erin van Mark van Bommel, was natuurlijk Sadilek. Nou ja, dat hebben wij natuurlijk ook al vaker gezegd. Dus Sadilek moest en zou spelen. Maar goed, we hebben dus even terug naar John de Jong. Dus over die transfers, hij heeft veel geld uitgegeven. Dat geld krijgen we waarschijnlijk niet terug.
Klopt, maar je hoeft ook niet helemaal af te schrijven. Ik bedoel, natuurlijk valt het echt vies tegen wat die spelers laten zien. Daar kun je niet omheen.
Nee.
Maar, weet je, voer even beleid. Laat die man wat langer zitten. En ga straks evalueren. Maar het heeft geen zin om nou iedereen eruit te schoppen. Nee, en dan maar hopen dat het weer goed komt. Maar ja, nu je het toch over die spelers hebt, laten we nog heel even naar die wedstrijd van zondag gaan. Want
ja,
door alle ellende hebben we het nog helemaal niet over die wedstrijd gehad.
Nee.
Wat vond jij ervan?
Ja, weet je, ik kijk dan naar die opstelling en denk, nou ja, oké, daar kan ik me zeker in vinden. Weet je wel, Hendricks ook achterin. Was ik ook benieuwd naar, zeker de moeite waard, weet je wel. Dus op zich, ik had met dezelfde opstelling gespeeld. Laat ik het daarop houden. En ik vond de inzet ook goed. Ik stond niet op Oost. Ik zat bij Philips in de box, was ik uitgenodigd. Heb het vanuit daar kunnen bekijken. Maar ik zat naast Guus Pennings, een oude gast hier bij ons in de podcast. En die zei tegen mij, nou, eindelijk bij die 1-0. Weet je wel, van we gaan gewoon de 3 punten weer eens binnenhalen. En toen was er nog, wat zijn 10 minuten, 12 minuten spelen. Nou, Guus, forget it, man. Dit gaat, ik zie het gewoon misgaan. Je ziet de angst weer in de ploeg sluipen. Je ziet ze weer, en daar doet Faber natuurlijk ook op, teruglopen weer. Het onzeker, laat verdedigen, niet samenspelen. Ja, en dan krijg je zo'n pegel om je oren. Ja, en dan...
Ja, nou weet je wat me wel een beetje opvalt? Kijk, die lat waar we PSV aan afmeten, die is de afgelopen maanden denk ik 5 meter naar beneden gedonderd. Hè? Ja. Want als PSV deze wedstrijd tegen Twente aan het begin van het seizoen had gespeeld, in september, oktober, had iedereen gezegd, godverdomme was de PSV slecht.
Ja.
En nu zijn we voor het zover dat we, want Twente was echt heel matig, hè? Echt een heel matig team.
Ja.
En nu ben je in zover afgezakt als PSV zijnde dat sommige mensen zeggen, ja, maar zo slecht was het nog niet.
Nee.
Maar ja, kijk, als je van dit Twente thuis niet meer kan winnen, dan is het gewoon slecht, klaar.
Ja.
Want door al die ellende buiten het veld, moet je ook toch constateren dat op het veld, dat PSV een beetje een dorre vlakte of zo is geworden, een tundra, met één of twee bloemen erop.
Ja.
En dan bedoel ik op Iataren. En ja, ik heb ook wel vertrouwen in Gakpo dat de grote gaat worden.
Ja.
En je ziet dat zij flarden van talent laten zien. Hè? Aannames, keer opendraaien, passes. Ja, dan denk ik, dit zijn echt grote talenten. Maar zij worden omringd door spelers die dat niveau niet hebben.
Ja.
En dat is wel zorgelijk voor de PSV. Want je bent nu dus ook Bergwijn en Malen voor de rest van het seizoen kwijt. Bergwijn ben je sowieso kwijt.
Ja.
Dus je vraagt je toch af, hoe gaat dit ooit nog goed komen dit seizoen?
Ja, als je weer kijkt naar die wedstrijd, ook de kansen die we gehad hebben. Zoveel zijn het er niet. En ook die Bruma, ja, fuck zeg. Ik hoop het elke keer, weet je wel. Ja. Kom op, maar ik zie hem voetballen en het is zo ongelukkig allemaal.
Ja, hij laat het totaal nog niet zien. En ik ben het met jou eens dat je zit te kijken en dat je stiekem wat hoopt van, kom op jongen, laat het een keer zien. En hij was best wel dreigend, hè?
Ja.
Tegen Twente.
Ja,
hij was
dat
best
is
dreigend,
het dus.
Dreigend. En dat, op het laatste moment ging het elke keer fout. Dan speelde iemand in of kreeg je die bal weer niet goed terug. Of liep hij toch weer tegen zijn tegenstander aan.
Ja.
Dus hij heeft op een of andere manier heeft hij wel dreiging. Maar als je dan ziet hoe Gakpo vooral in de eerste helft een aantal keer langs de tegenstander glipt.
Ja.
En dan zie je Bruma stuntelen, hoe hij zijn tegenstander voorbij ziet, probeert te komen.
Ja.
Dus en dat is gewoon een beetje het probleem. Want ook, kijk, Aflaai is natuurlijk heel veel over gezegd en geschreven. Maar ja, die heeft ook maar weer eens bewezen dat hij nog niet, of misschien wel nooit meer de oude, zo eenvoudig wordt.
Ja.
Het ziet er leuk uit, hè. Het is nog steeds een hele mooie voetballer. Maar de versnelling en dergelijke, dat heeft hij niet meer. Het is echt een beetje een oudere man voor op het veld. Nee, ja, dan heeft hij nog niet de uiterlijkheden van Mitroglou. Van Mitroglou bedoel ik.
Ja.
Ik bedoel, daar wil ik daar ook nog wel even over hebben.
Ja.
Maar je ziet wel gewoon dat Aflaai, dat de jaren beginnen te tellen.
Ja, wat ik wel mooi vind is hoe hij loopt en draait. Dat doet hij nog steeds op exact dezelfde manier. Dus hij houdt de bal best wel dicht bij zijn voet.
Ja, dat klopt.
En het zijn hele korte bewegingetjes die hij maakt. Zo herken ik hem ook van vroeger nog steeds terug. Dus dat zit er nog steeds in. Alleen we zijn gewoon 10, 15 jaar verder.
Ja, en ik wil hem ook nog niet helemaal afschrijven. Hè, want hij is jaren geblesseerd geweest. Dit was voor het eerst weer een keer een basisplek voor hem.
Ja.
Maar ja, je ziet wel dat het even tijd kost.
Nou, vond jij het, laten we dan maar meteen. Tweede keer geel, ja of nee? Tweede geel?
Ja.
Ja?
Ja.
Nou ja, ja toen ik het
weet
zag...
Weet je wat, dit had echt een vermoeidheidsovertreding, volgens mij. Die eerste
die heb ik ook gelezen.
Dat hij te laat was? Jawel, denk ik echt.
Nou, die eerste was eigenlijk... Die had hij niet hoeven maken ook, denk ik dan. Dat was gewoon op de achterlijn. Dan denk ik, waarom doe je dat nou eigenlijk?
Ja, maar doe je ook eerder omdat je vermoeid bent.
Ja, oké. Die snap ik. Maar hij was eerder bij de bal, hè, bij die tweede.
Ja, nou ja,
en die jongen die valt eroverheen,
ja,
weet je. Het is een drama, ja en dan, maar goed, dan weer een klap, weet je wel. Ja, dan moet je. En je aanvoerder en hij met Iataren. En dan denk je, oh man.
Ja, en nu? Mag nog wel even, ja, en nu inderdaad. Nou ja, toen ging het voor mijn gevoel ook fout met de wissels. Ja. Daar heb ik me wel over zitten verbazen. Daar snapte ik eerlijk gezegd echt helemaal niks van.
Nee.
Je komt dus met 10 man te staan.
Ja.
Oké, dan ga je wat meer verdedigen. Dat is logisch.
Ja.
Maar wat doe je? Je haalt in eerste instantie Bruma eraf voor Doan. Kan ik nog begrijpen. Omdat je misschien een middenvelder extra wil. Of iemand die iets meer mee verdedigt. Maar laat dan in ieder geval Gakpo staan. Want die kan met zijn snelheid in de tegenaanval nog gevaarlijk worden. En wat je ermee bereikt als je een snelle voorin laat staan. Is dat Twente toch iets voorzichtiger wordt. Ja. Want nu haalde je en Bruma en Gakpo eruit. Nou ja, toen komt Twente eigenlijk...
Lammers ging er natuurlijk ook af.
Ja, Lammers was er na de rust al af. Alleen, doordat je 2 snelle aanvallers eruit haalde... kon Twente vrijuit gaan aanvallen. Want elke tegenstoot, de bal die PSV naar voren schoot... Ja, daar moest Mitroglou achteraan. Nou ja, en eerlijk gezegd... Je kan Mitroglou vanaf de middenlijn 10 meter voorsprong geven.
Oh,
maar dan
halen die verdedigers hem
in. Dus PSV liet zichzelf helemaal naar achter drukken door hun 2 snelle spelers eruit te halen. En daardoor maakten ze Twente ook eigenlijk sterker. Want die dachten ook, ja, nou hebben we achterin niks meer te vrezen. Want ja, Mitroglou, die houden we gewoon van onze goal af. En dan wordt hij niet gevaarlijk. Dus, en misschien is dat ook wel de goedheid van Faber. Ik weet het niet, het is een beetje speculeren. Maar Mitroglou stond er natuurlijk pas een kwartiertje in. En toen kreeg Aflaai rood. Maar ja... Je had altijd Mitroglou eraf moeten halen en Gakpo in de spits moeten zetten.
Ja.
Maar volgens mij durfde Faber dat niet echt.
Nee, maar...
En dat had hij... Ja, maar dan gaat het niet om of je durft of niet. Ik bedoel, je moet die 1-0 in de streep trekken. En als je met een man minder komt en zoveel ruimte voor je hebt... dan heb je natuurlijk niks aan Mitroglou. Dat hadden we allemaal toch kunnen bedenken.
Nee, en dat was ook wel weer zichtbaar. Alhoewel hij wel gewoon een kans had. Hè. Hij had echt de kans om hem te maken, gewoon op de keeper. Met die draai zo. Ik denk, nou ja, het zal...
Maar volgens mij was dat nog met 11 man. Die voorzet van Bruma was dat ook.
Ja.
Ik bedoel, kijk, als je hem daar in die 5 meter zet of in die 16 meter... dan kan hij best nog wel wat waarde hebben door zo'n bal een keer vast te houden of terug te leggen bij die goal.
Ja.
Maar als hij in de middencirkel moet gaan spelen en je moet gaan counteren als ploeg. Ja, nou ja, serieus, dan kun je echt elke andere speler daar beter neerzetten dan Mitroglou.
Ja, ik denk dat je...
Ik vond het heel opvallend dat hij op die manier wisselde. En volgens mij riep hij daardoor ook een beetje de onheil over zichzelf op. Want Twente kon gewoon PSV onder druk gaan zetten en meer naar voren gaan voetballen.
Ja. Ja, dus zo eindigt het helaas in 1-1, helaas, ja, wij gaan zo vooruitblikken. Maar eerst wil ik jullie weer even wijzen op de andere podcast van FC Afkikken. Check de FC Afkikken podcast op maandag, woensdag en vrijdag voor je dagelijkse update over al het voetbalnieuws. Ook voor de Italiaanse fans kun je luisteren naar de Lo Stadio podcast. En wij hebben natuurlijk ook de podcast vanaf de tribune over supportersbeleving rondom het voetbal. Ook zeker het luisteren waard. Wij gaan snel door met PSV. Rick, kom maar in.
PSV is traditiegetrouw een club waar het wat rustiger is dan bij de andere topclubs. Nou, de afgelopen weken is gebleken dat het ook bij PSV flink kan knetteren, flink onrustig kan worden. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk wat er op dit moment allemaal samenkomt bij de club. Supporters die zwaar ontevreden zijn, de resultaten vallen tegen. De transfermarkt draait nog op volle toeren voor PSV, dat nog een linksback wil binnenhalen en de pijlen heeft gericht op Patrick van Aanholt. Het is eigenlijk een moeilijke periode voor de club, die tot overmaat van ramp misschien wel, of juist als grote kans, naar Ajax moet komende zondag. Ik zeg naar Ajax moet, want ja, op dit moment is het denk ik zo dat Ajax de favoriet is voor die wedstrijd. Aan de andere kant kan het ook een wedstrijd zijn om iets om te keren. Hoe komt PSV hieruit? Vooral de factoren rust en relativeringsvermogen, die staan op dit moment denk ik een beetje onder druk. En dat is ook wel logisch. PSV heeft jaren gehad waarin het rond de 80 punten, of misschien zelfs tussen de 80 en 85 punten, pakte. Ja, daar lijkt het dit seizoen in de verste verte niet op. Het publiek is gewend geraakt aan het feit dat PSV 3-4 keer per jaar verliest. Nou, op dit moment is dat totaal niet aan de orde. Er zal rust moeten komen. Ja, die rust komt er alleen, eigenlijk door resultaten. Ja, en misschien hoort er op dit moment ook wel een stukje verlaagd verwachtingspatroon bij. Dit PSV is niet zo goed gebleken als men dacht. En ja, daar horen later de conclusies van de Raad van Commissarissen bij. Ik heb eerder geschreven, het wegsturen van John de Jong, dat levert volgens mij nu niet zoveel op. De Raad van Commissarissen zal later moeten kijken wat er zal moeten gebeuren bij PSV, of het zo verder kan. De technisch managers zitten voor de lange termijn. Mark van Bobbel is ontslagen omdat hij er voor de korte termijn zat. Ja, we zullen moeten afwachten hoe het de komende maanden gaat lopen. Ja, ik denk dat PSV nog wel iets gaat doen op de transfermarkt. We zullen dat even moeten afwachten de komende week. Ja, en uiteindelijk, kort voor het einde van het seizoen, zal er geëvalueerd worden en zullen de hardere conclusies getrokken worden. Ik sluit niet uit dat PSV al eerder een trainer gaat aantrekken. De eerste gesprekken daarover zijn al opgestart.
Yes, Rick, dankjewel weer, onze vaste vriend en beste vriend van de show. Ja, wij gaan verder met, het is natuurlijk bijna afgelopen, maar de transfers. Het is januari, 31 januari sluit de markt, weer tot en met van de zomer. Maar wij hebben het heel veel over de linksbackpositie gehad, maar je hoort eigenlijk weinig over de spitsenpositie. Heb jij nog een leuke...
Vraag jij of waar blijft die spits?
Ja, waar blijft die spits ook, ja. En al helemaal nu Bergwijn vertrokken is, moeten ze toch wel, zoals dat zo mooi heet in de voetballerij, acteren. Daar moet je nu op acteren.
Mooi gezegd. Nou ja, ik weet niet of PSV dat gaat doen. Op de eerste plaats natuurlijk, omdat ze ook wel een beetje willen afwachten wie de nieuwe trainer wordt. Mm-hmm. Ik begreep wel dat ze goede gesprek hebben met hun eerste keus.
Ja, maar en die dat, eerste keus is wel heel...
Wie dat is, daar ben ik nog niet achter.
Ik wel, maar daarom dream come true.
Nee, maar ze hebben natuurlijk nog Lammers in de spits. Mitroglou achter de hand.
Ja, maar nee.
Aan de zijkant.
Mitroglou kan gewoon niet meer.
Nee, oké, okay, maar hoe PSV denkt. Dan hebben ze Bruma, Gakpo, Doan, Iataren die eventueel nog op rechts kan. Dan hebben ze Madueke die er vaker bij zal komen. Dus ik denk dat PSV... Kijk, ik zeg niet dat het kwalitatief allemaal super is. Hè, en dat het Champions League niveau is. Maar om nu dit dramatische seizoen af te maken, denk ik dat ze daarmee verder gaan. Maar ja, het blijft natuurlijk een ramp voor PSV dat ze en Malen en Bergwijn kwijt zijn. Ja. Want ja, hoe vaak hebben we in de podcast voor de winterstop dan niet gezegd, zonder die twee is PSV maar een zeer middelmatig team.
Ja, jezus,
dus
inderdaad.
Dus PSV zal het afmaken. Zal het seizoen afmaken met een zeer middelmatig team. Dat denk ik.
Ja.
En dan heb je natuurlijk... En Pereiro is weg. Nou ja, ik was er niet zo fan van. Andere mensen die zagen hem wel graag voetballen.
Ja, ik zag hem maar in één wedstrijd graag voetballen. En dat was tegen Feyenoord. Alleen heeft hij wel weer bewezen. Dus wat dat er gaat, heb ik onwijs veel kennis. Dat zie je wel weer.
Dat is voor beide partijen denk ik goed dat hij een transfer maakt.
Ja, ongelooflijk dat het toch gelukt is. PSV had er natuurlijk ook geen rekening mee gehouden. 2,5 miljoen.
Nee, heb je toch nog een beetje goed nieuws in deze een lange grote slecht nieuws show?
Ja, ik vraag me toch af hoe die Pereiro zich voelt hoor, met zo'n zaakwaarnemer.
Ja, weet je.
Dat hij daar nog mee doorgaat überhaupt.
Ja.
Ja, ik zou het wel weten in ieder geval. Ik zou Pereiro, als ik Pereiro was, dan had ik gezegd, maat, hartelijk dank voor de goede zorgen.
Maat.
Houdoe en bedankt. don't call us, we call you. Maar goed, okay, nou, Pereiro zwaaien uit. Blij mee, 2,5 miljoen dan. Dan gaan wij verder met de PSV'er buiten Brabant. Ja, ik denk, ik maak even een
eitje. Jij maakt je eigen bumpertje.
Ja, wij hadden het er even over. Ja, welke PSV'er buiten Brabant? Ja, Joshua Brenet kwam jij mee. Ja, dat vind ik ook wel een goeie, want dat was ook nog even een optie geweest, hè? Op die linksbackpositie.
Ja, maar die hebben wij even besproken, maar die hebben we ook eigenlijk al snel weer afgeschoten dat PSV dat niet moet doen.
Ja.
Nou, gelukkig heeft John de Jong naar ons geluisterd.
Ja, maar als je Stevie tevreden had willen houden, dan had je Brenet wel gehaald. Want dat zijn echt beste maatjes, hè? En ik begreep ook dat Stevie het wel leuk had gevonden als Brenet was gekomen. Dus die vond dat hij het goed gedaan had in Duitsland.
Maar nu lijkt hij naar Vitesse te gaan of Vitesse heeft interesse getoond?
Ja, Vitesse heeft interesse getoond, ja.
Nou ja, volgens mij prima toch voor hem.
Ja.
Hij speelt niks meer bij Hoffenheim. Dus,
ja, ik vond het altijd wel een lekkere, snelle linksback. Of links, hij was natuurlijk rechts. Maar ja, ik was altijd wel gecharmeerd van zijn snelheid. En uiteindelijk heeft hij, vind ik, Jetro toch wel goed opgevangen ook. Dus we wensen hem in ieder geval het allerbeste. Hey, wij gaan snel door naar de vragen van de luisteraars. We hebben sowieso natuurlijk de vragen van de luisteraars. En natuurlijk ook next up. We moeten naar de Randstad. We moeten naar Ajax. ik zeg het gewoon. Ajax uit de arena. In de Johan Cruijff Arena.
Vragen? Yes. Wil je eerst de vragen doen?
Tuurlijk. Save the best for last. Ja, Paaltje. Paaltje die vraagt zich af of de interesse in Van Aanholt of dat een goede deal zou zijn. Nou, dat hebben we besproken, Paul. Ik hoop dat je tevreden kunt zijn met ons antwoord. Thijs Meijsen, wat vonden jullie van de wissels van zondag na de rode kaart? Nou ja, alsof ze jouw gedachten kunnen lezen. Hè? Alle snelheid voorin werd eruit gehaald. Zo moesten
misschien
we
had ik eerst even de vragen moeten doorlezen. Inderdaad, ja. Voordat ik,
zo moesten we alleen maar achteruit en had Afellay niet gewisseld moeten worden. Je zag na een uur al dat hij op was. Zijn tweede gele kaart was dan ook een typische
vermoeidheidsfout. Ja. Nou, Thijs Meijsen.
Nou, Thijs en Guus even een keer op date, hoor. Jullie moeten samen een biertje drinken.
Dat gaat wel goed komen.
Oké, dan gaan wij snel door naar Tom. Kamp Gerbrands de Jong of Kamp Van Bommel? Ja, daar gaan wij verder niet.
Ik hoef niet in een kamp te zitten. Nee. Ik vind het gewoon leuk om over PSV te praten.
Ja, en ik ben kamp PSV, dus dat lijkt me het allerbelangrijkste. Daan van der Boogaard. Is het een optie voor PSV om in de zomer Linse transfervrij over te nemen?
Ja, dat is een optie, want hij is transfervrij. Maar als ik PSV was, zou ik die optie niet lichten. Dat is een speler die prima mee zou kunnen, denk ik. Maar die het niveau van PSV niet omhoog gaat brengen.
Nee, en dat is nou juist wat we wel nodig hebben.
Ja, ongelooflijk. Dus ik denk ook niet dat PSV naar dat type spelers of die categorie op zoek
dat
is.
Dat mag ook echt niet.
Dus geen Linse, denk ik.
Noord met dubbel R vraagt ons: wat denken jullie van een mogelijke relatie tussen de onrusten van afgelopen zondag en de suggestie die gewerkt wordt dat Van Bommel contacten onderhoudt met invloedrijke supporters, zoals in het ED wordt gesuggereerd? Kijk, ik bedoel, wat er uiteindelijk gebeurd is daar voor de hoofdingang, dat schenen jonge supporters te zijn geweest. Dit mogen we gewoon niet goedkeuren en dat moeten we ook gewoon niet doen. En dat hoort ook niet bij PSV. En ik kan me niet voorstellen dat Mark van Bommel heeft gezegd: jongens, weet je wat jullie moeten doen? Hey, ga eens even lekker naar die hoofdingang.
Ik geloof niet dat Van Bommel heeft geappt: jongens, bestorm de hoofdingang.
Nee.
Maar wat je ook uit het verhaal van Rick leest, en wat je wel meer nu hoort rondom PSV, is dat Van Bommel contact heeft met bepaalde supporters. Maar om dan direct een verband te leggen tussen het bestormen van de hoofdingang.
Ja.
Nee, kijk, je kan niet alles op Van Bommel gaan afschuiven. Dus nee. dat zou nergens op slaan. Met bestormen van de hoofdingang, dat wil ik niet aan Van Bommel toeschrijven. Nee. Ja. Maar dat hij contact heeft met bepaalde supporters.
Ja.
Die verhalen gaan wel de ronde. Dat klopt.
Ja. Nou goed, Rauke vraagt ons: zou de focus in de transfermarkt niet meer moeten liggen op een aanvallende middenvelder of een voetballende middenvelder? Die hebben we toch al wel.
Nee, denk ik niet.
Die hebben we al.
Ik bedoel, je had zelfs afgelopen zondag heb je Thomas nog 90 minuten op de bank gehad.
Ja.
Volgens mij was hij een prima vervanger voor Afellay na een uur.
Even wat ik trouwens altijd grappig vind. Om toch even een voetballende middenvelder. Heb je ook niet voetbal?
Nou, wat is Rosario of Hendrik dan?
Dat is een niet voetbal, dus die speelt eigenlijk geen voetbal. Ja, maar je zegt het eigenlijk altijd gewoon zoals, hè? Ik ben op zoek naar een beetje een jongen die echt die lekker kan ballen, die lekker kan voetballen. En dan, dit is ook een voetballende middenvelder.
Nee, volgens mij heeft PSV daar geen behoefte aan. Want je hebt met Afellay, Thomas, Iataren en eventueel Doan op 10 heb je eigenlijk vier voetballende middenvelders.
Ja. Nee, dus dat is
en dan heb je nog altijd drie. En je hebt Guti ook nog trouwens.
Ja, die kan ook nog wel voetballen. Of althans, die doet
volgens
in ieder geval.
Als PSV op één positie geen versterking nodig heeft, is het op die positie.
Nee, dus ik denk wel een spitsje zou wel handig zijn. Maar goed, daar genoeg over. Chef Ummels, ja. Met de hoeveelheid nieuws rond PSV... kan de frequentie van de podcast wel wat omhoog, zou ik zeggen.
Ja, het is meer een suggestie dan een vraag.
Goed punt, chef. Dit is al wel een lekkere lange uitzending. Dus hopelijk ben je hier tevreden mee. Maar de toekomst zullen we zeker meer... podcast rondom PSV gaan opnemen.
Maar als we inderdaad al het nieuws per dag moeten bespreken wat er nu bij PSV naar buiten komt, dan denk ik dat ik bij allemaal andere opdrachtgevers binnen een dag ontslagen ben.
Ja, dan kunnen we gewoon de hele dag aan de lijn blijven.
Ja, dan ben ik heel de dag met jou over PSV aan het praten.
Ja.
Dus we moeten toch ergens de grens trekken.
Ja, maar wij gaan wel nu nog verder over PSV praten, want next up is de kraker, de topper.
Topper. Nou ja, oké, de grote wedstrijd, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Weet je wat ik wel gek vind? Normaal als Ajax-PSV op het programma staat, dan in de aanloop, in die weken naartoe, dan schrijven kranten elke dag al wel een verhaal, of over Ajax of over PSV, een interview, een vooruitblik, een terugblik. Ja. En nu heb je gewoon nog niks gelezen over die wedstrijd. En je hebt nog nergens iets gehoord,
nee.
Omdat het alleen maar over de randzaken gaat. Over transfers, over onrust, over bestuurlijke crisissen. Ja. Weet je, dus dat vind ik vrij apart. Want er staat zondag wel gewoon een grote wedstrijd op het programma.
Ja, ja. En ik moet ook even ergens de woorden zien te vinden. Omdat ik dan... Ik zit er in mijn hoofd terug te denken, terugpakken, herpakken bij Twente, herpakken bij in de Randstad. Weet je, ik weet het gewoon niet meer.
Maar laat ik het zo vragen, ben jij echt bezig met die wedstrijd? Of kijk je met angst en beven naar die wedstrijd? Of heb je veel andere zorgen als PSV-supporter op dit moment? Dan kan die wedstrijd jou eigenlijk een beetje gestolen worden.
Nee, hallo, nee, je kent mij, hè? Hoop doet leven, hè? Ja, en dat is toch weer hoe ik erin zit. En zo zit ik er elke wedstrijd weer in. En dat is toch het gekke met voetbal. Mijn vader is absoluut geen voetbalfan. En die had ik aan de telefoon. En nou ja, die houdt zich ook nu tegenwoordig wel wat meer bezig met PSV. En ook omdat hij er niet omheen kan. Maar die zei ook, hij zei, ja, maar het is toch ook zo, die jongens die kunnen dan tegen FC Bal op het dak, kunnen ze er dan 3-0 afgaan. En dan kunnen ze in de arena, kunnen ze in één keer een wereldpot op de mat leggen. Nou, dat vind ik dan
denk
wel...
je dat deze ploeg een wereldpot op de mat kan leggen?
Nee, oké, maar even in extreme. Dit is natuurlijk in extreme, inderdaad. Een wereldpot zal het voor PSV niet worden. Nogmaals, de bal is rond. De wedstrijd duurt 90 minuten en een beetje. We kunnen hem gewoon winnen. En zo moet je wel altijd die wedstrijd benaderen. Het kan ook niet zo zijn dat die jongens...
Ja, maar dat is volgens mij ook de enige houvast die je op dit moment hebt, toch? Dat de bal rond is en dat een wedstrijd 90 minuten duurt.
En een beetje.
En een beetje. Of zijn er toch nog meer dingen waar jij je aan vasthoudt als supporter?
Kijk, ik vind dus op het moment dat wij natuurlijk zo negatief erover blijven praten, ik kan me dan niet voorstellen dat die jongens die ervoor betaald krijgen, die daar trainen, als die de hele tijd bezig zouden moeten zijn met de mindset die jij hier nu schetst, ja, dan kunnen ze er maar beter mee ophouden inderdaad.
Ik zit hier niet om die mindset van die spelers... Of om die spelers op het rechte pad te krijgen. Hè? Ik praat gewoon over... Ja, nee, maar we praten gewoon over PSV, wat we zien.
Mm-hmm.
En ik heb ze nog laten winnen tegen FC Twente. Ja. Met moeite. Nou ja, dat is niet gelukt.
2-1, zei jij.
Waarom zou ik nu moeten zeggen dat het in Amsterdam allemaal wel goed komt?
Nee, oké, maar jij zit de enige houvast. Is dat... Ja, kijk, tuurlijk. Er is niet heel veel waarvan je zegt van... Nou ja, oké, dit zouden ze wel eens kunnen gaan winnen. Behalve de hoop die je hebt als supporter.
Maar dat is ook goed. Dat vind ik ook goed dat jij die hoop hebt. Maar ik zeg gewoon eerlijk, ik zie niet in waarom dit PSV, dat het dit seizoen nog goed gaat komen met dit PSV. Dus ook niet uit bij Ajax.
Ja, maar wat verwacht je dan? Hoeveel dat ze gaan eindigen?
Nou ja, ik denk als PSV...
Want dan zakt het echt ver naar beneden.
Nee, kijk, ik denk als PSV derde wordt, of vierde. Ik denk dat PSV daar ergens gaat eindigen. Want wat ik al zei, zonder Bergwijn en Malen valt 70% van de 80% van de aanval weg. En nou, het is leuk dat Gakpo en dadelijk misschien Madueke hun kans krijgen. En die gaan het ook echt wel laten zien over een langere termijn.
Ja.
Of op de duur. Alleen je kan niet van hen verwachten dat ze nou elke wedstrijd er staan. Want Gakpo heeft al meerdere malen bewezen dat als hij vanaf de aftrap mag starten,
ja,
dat hij nog niet heel stabiel is.
Ja.
Oké, en misschien heeft hij nou iets meer ruimte, iets meer ademruimte nu zijn concurrent weg is. Dat hoop ik oprecht. Want
en dat hij ook voelt talenten. Dat hij het moet gaan doen.
Ja. Alleen, het zou gek zijn om nou al je hoop op Bergwijn of op Gakpo te vestigen.
Kut.
Terwijl die ook heeft laten zien dat hij nog komend is.
Ik was even aan het schelden tussendoor. Excuses, ik dacht dat de verbinding weer verloren ging, maar je bent er gewoon weer.
Gelukkig, we hoeven niet helemaal opnieuw te beginnen.
Nee, we hoeven niet opnieuw te beginnen. Oké, ga verder. Ja.
Nee, ja, dus ik zie het gewoon 1, 2, 3 niet zo snel goed komen met dit PSV dit seizoen.
Nee.
Dus ik denk dat niet dat ze winnen.
Maar ja, als je kijkt, als je Ajax die gaat naar Groningen. Je hebt natuurlijk vorig jaar, stond ik al bijna op de banken totdat Klaas-Jan hem binnenschoot. Toch nog even. Maar dan hadden ze het al lastig. Nu hebben ze het ook lastig tegen Groningen. En zonder Ziyech.
Nee, Ajax heeft ook wel wat problemen. Maar kijk vooral even gewoon naar PSV de afgelopen maanden.
Ja.
Alleen al na de winterstop.
Ga ik even uit naar bij VVV.
Uit bij NAC. Nee, maar dat is toch zo? Ja. Dan hoef je toch helemaal niet naar Ajax te kijken?
Nee, tuurlijk. Maar ja, ja. Nou ja,
ik snap dat je ergens aan vast wil houden.
Als supporter doet het toch wel pijn om te beseffen dat Ajax ook toch best wel punten heeft laten liggen. En die gaan ook nog wel meer punten laten liggen. Maar dat komt ook omdat zij weten dat zij eigenlijk al kampioen zijn. Omdat PSV was de enige concurrent. En die is er niet meer. Dus ze kunnen ook wat lossen. Ja, ze kunnen ook her en der een keer een fout maken. Want AZ redt het niet. Willem II redt het niet. Zou je zien dat Feyenoord gewoon in één keer meedoet om de titel? Nou, dat zou een giller zijn, zeg.
Ja, ik denk ook dat Ajax vrij eenvoudig kampioen gaat worden.
Ja, nou ja. Anyhow, wat verwacht jij van de tactiek tegen Ajax zonder?
Nou ja, als ze slim zijn, dan maken ze het speelveld klein.
Ja.
Dus ze gaan gewoon wat inzakken. En je gaat voorop spelen met sowieso met Gakpo en Bruma aan de zijkanten.
Ja.
Om toch in die tegenaanval op snelheid te gokken.
Ja.
En ik denk dat hij verder... Kijk, want Afellay is geschorst.
Ja.
Dus hij zal, verwacht ik, Hendricks weer naar het middenveld op het middenveld zetten.
Ja.
En Baumgartel centraal achterin zetten.
Ja. Meest logisch.
Verder zal hij het wel redelijk hetzelfde houden. Want Faber is ook niet iemand die elke week zijn team om gaat gooien. Ik bedoel, na NAC heeft hij gezegd, ik wil jongens die ervoor gaan.
Ja.
Nou ja, hij heeft daar dus nou een duidelijke keuze in gemaakt tegen Twente. Het zou heel gek zijn als hij dan die wedstrijd erop weer 5 anderen gaat opstellen. Want dan weet helemaal niemand meer wat nu de bedoeling is.
Ja.
Dus volgens mij houdt hij zoveel mogelijk vast aan de spelers die hij tegen Twente de kans heeft gegeven.
Ja.
En dan lijkt het me logisch dat hij met Hendricks voor iets meer zekerheid op het middenveld gaat.
Dat denk ik ook.
En Baumgartel toch weer terug in de basis komt.
Ja, zou hij toch Hendricks... Nee, dat gaat hij niet doen. Hij gaat Hendricks sowieso... Baumgartel is natuurlijk centrale verdediger. Nee, ik dacht misschien nog dat hij toch Thomas erin zet en dan Hendricks naar achter. Maar dat denk ik niet.
Ik vond Hendricks trouwens wel redelijk spelen hoor, tegen Twente als centrale verdediger. Alleen kreeg je toen ook wat meer de tijd om op te bouwen. Kon hij met zijn passing het spel af en toe nog versnellen. Tegen Ajax heb je dan natuurlijk ook weer, dan wil je misschien daar eerder een pure verdediger hebben dan een voetballende.
Ja,
ja, kijk, Hendrik, we zeggen net dat Hendricks geen voetballende middenvelder is. hij is wel een voetballende verdediger, merk ik. Ja, ik merk nu dat ik het zelf zeg, hè. Dus, ja, toch? Ja. Nou ja, heel ingewikkeld.
Ja.
Maar uiteindelijk denk ik dat hij op het middenveld staat.
Ik denk het ook. En Hendricks, wat betreft Hendricks, is het gewoon een speler waar je als supporter heel erg van houdt, omdat het gewoon een keiharde werker is. Jongen van de club. Die lullen maar poetsen. Gewoon gas erop. Dus ik hoop dat hij in ieder geval een van de zekere namen wordt bij Faber in de komende periode. Want dat zijn gewoon type spelers die je nu nodig hebt.
Ja.
Hey, uitslag of wat zeg jij?
Ik zeg 2-0 voor Ajax.
Ja.
Ja, dan ben ik heel benieuwd wat jij gaat zeggen.
Mm-hmm. Oenerstal, die staat zo weergeloos te keepen. Die moet er helaas 1 door laten gaan. En Cody maakt er 2, omdat wij zijn broer naar alle waarschijnlijkheid volgende week te gast hebben in onze podcast.
Oh ja, dat is wel goed om even te noemen. Hè? Ja. Volgende week weer een gastenkeer. De broer van Cody Gakpo.
Ja, erg leuk. Sidney Gakpo. Ja. Dus die komt
dus om... mochten luisteraars iets willen weten van hem of vragen hebben, ja, stuur ze in deze week.
Ja, Sidney is ook de broer Sidney. Die vindt het ook echt. Die vindt het juist leuk om ook nu in deze tijden te komen. Die is ook heel close met Cody. Dus mocht je echt wat willen weten over Cody of over de huidige situatie rondom Cody, dan kan je dat nu allemaal vragen. Maar laten wij ons nog even focussen op de belangrijkste wedstrijd.
Wat is je uitslag nu?
1-2, zei ik.
1-2?
Twee keer Cody.
Ja, want... Dan zou het helemaal mooi zijn als we zijn broer...
Daarom, dat zeg ik. Je hebt niet zitten luisteren, net.
Ja, maar je was zo aan het ratelen. Ik was even het draad kwijt.
gebeurt wel vaker, maakt niet uit. Ik pak hem wel weer op. Ja, wij zijn dus aan het einde gekomen van deze PSV-podcast. Dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende. Houdoe en bedankt.
Warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan.
Het is snikheet.
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 Snikheet.